elkaar de Heer om de zegen vragen. Heere, grote genadige en eeuwige God in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, tot u komen wij in gebed, op uw aangezicht te zoeken. En o Heere, wat hebben wij vanavond de leiding en de salving van uw Heilige Geest nodig. Om die grote opdracht met elkaar te verstaan. Heren, hoe zullen wij die grote opdracht aan elkaar door kunnen geven als u deze last niet zal leggen op onze harten? Want Heren, dat is het toch wat u wil schenken. U wil ons toch bewogen maken met de wereld om ons heen. U wil toch mensen inschakelen om die grote oogst ook in Nederland en in deze wereld te kunnen bereiken. O Heere, wat een eeuwig wonder. Dat u geen engelen uitgekozen hebt, maar dat u eenvoudige mensen wilt gebruiken om het evangelie, de blijde boodschap, door te geven aan een verloren wereld in zonde en schuld. O geprezen zij uw grote naam. Dat u langmoedig bent over Nederland. Dat u niet wil dat er één verloren gaat. Maar dat zij allen tot bekering zullen komen. En daarom, Vader, heeft uw zoon nog geen opdracht gekregen om terug te komen naar deze wereld. Vader, u weet wanneer het de bestemde tijd zal zijn. Dat uw zoon zal komen als de bruidegom. Om de bruidsgemeente op te halen. Maar zolang u, Heer Jezus, nog vertoeft te komen, verlangen wij ernaar. Om te arbeiden zolang het dag is. Om anderen om ons heen te vertellen van die ene naam onder de hemel gegeven. Door de welke wij moeten zalig worden. En Heer, wilt u vanavond, en dat wilt u, Heer, door uw Heilige Geest. Deze boodschap zo op ons hart binden. Dat wij met elkaar met brandende harten naar huis zullen gaan. Met gevouwen handen. Met het gebed. Heere, gebruik mij maar als een nietig instrument in uw hand. Om anderen te vertellen van u. Heere, we danken u dat wij hier vanavond opnieuw samen mogen komen. Het zijn de laatste avonden zo u het geeft. En het is ons gebed, Heere. Dat deze avonden eeuwigheidswaarde mogen hebben. En dat het onze harten in vuur en vlam gezet heeft. In een bewogenheid en passie voor ons persoonlijke geestelijke leven. Maar ook, Heere, voor de mensen om ons heen. Ja, bovenal tot eer en meerdere glorie van uw naam. Heere, we danken u dat we hier vanavond opnieuw samen mogen komen. De Bijbel mogen openen. En dat we met elkaar aan uw voeten mogen zitten. Heere, spreek tot ons. Open onze harten. Wees ons genadig. En laat alles mogen zijn. Tot meerdere glorie van u, de drie-enige God. Vader, we bidden dit. In Jezus' naam. Amen. Goed. Ik wil graag met jullie lezen uit Matteüs 24. Enkele versen. Matteüs 24. En wel, Matteüs 24, vanaf vers 11. Afgelopen zondag heb ik gepreekt over de tekenen der tijden. En ik wil daar iets van lezen. Dat er staat: en vele valse profeten zullen opstaan en zullen vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van vele verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Dat zal wel. Goed, ik wil het nou vandaag niet hebben over de toekomst leren. Ik wil vanavond ook niet hebben over of er wel of niet een opname van de gemeente is. Maar één ding weet ik zeker. Dat het een groot wonder is dat wij hier met elkaar zitten. Als we de Romeinenbrief bekijken, Romeinen 9, 10 en 11. Dan wordt er gesproken over het verleden, over het heden, de toekomst van Israël. En wij weten dat er nu een verharding is over een groot deel van het Joodse volk. Toen de Heer Jezus geboren is en zichzelf geopenbaard heeft onder het Joodse volk, heeft hij het daar gezegd op het tempelplein: komt, want alle dingen zijn nu gereed. Lucas 14, de gelijkenis van het grote avondmaal. De Heer Jezus heeft zichzelf geopenbaard als de Messias aan het Joodse volk. En wat hebben ze gedaan? Ze hadden vele verontschuldigingen. De een had een akker gekocht, de andere een vrouw getrouwd, de andere moest een juk ossen beproeven. En houd mij voor verontschuldigd. Ze hebben geen gehoor gegeven aan de evangelienodiging tot de zaligheid. Dan wordt de Heer des Huizes toornig. En dan laat hij het evangelie, laat hij niet, of dan laat hij die boodschap voor die maaltijd laat hij niet uitgaan tot die mensen. Maar dan zegt hij: ga naar de heggen en de sterren. En dwing ze in te komen opdat mijn huis vol wordt. En nog is er plaats. Jullie kennen toch die gelijkenis? Wie zijn die heggen en sterren? Wie?
Heiden.
De heidenen zijn wij. Wij zoals we hier nu zitten. Omdat het Joodse volk Christus heeft verworpen. Daarom is het evangelie naar de heggen en de sterren gegaan. Met de boodschap: er is nog plaats. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins zou het u gezegd hebben. Dus dat is zo'n groot wonder. Dat is Gods soevereiniteit. Straks zal ik er wat over zeggen over Gods soevereiniteit. Maar het is Gods soevereiniteit dat daar een verharding is gekomen. Een verblinding is gekomen over het Joodse volk. En dat het evangelie over heel de wereld is gegaan. Ook hier in de lage landen. En welke boodschap mogen wij nou doorgeven aan de mensen om ons heen? Dat er nog plaats is bij de Heer. Dat we welkom zijn, dat zondaren welkom zijn bij de Heer Jezus. En dat is de grote opdracht. En nou staat er hier in ons gedeelte wat ik heb gelezen. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Nou, als je even toch bladert naar Romeinen 11... Dan lees je daar iets wat daarop lijkt, in Romeinen 11. Vers 25, want het heeft alles te maken met de grote opdracht. Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid, dit geheim, onbekend zijn. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, mogen dus niet in hoogmoed op de borst kloppen, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, in die tijd bevinden wij ons. Ik zou willen zeggen, het is niet een soort van oké, dit en dan weer verder. Ik denk dat het meer dit is. Dat we met elkaar zien dat sinds 1948... Met de stichting van de staat Israël begint deze belofte een werkelijkheid te worden. De volheid der heidenen die zal bijna ingaan. Ik bedoel, het evangelie is bijna over heel de wereld verkondigd. Er zijn nog bepaalde landen die niet met het Bijbelse taalwerk bereid zijn. Maar wij weten dat de Heere de bedekking gaat wegnemen over het volk Israël. Maar zolang de Heere de draad met Israël nog niet opneemt, hebben wij nog een taak in deze wereld. Ook naar onze omgeving, familieleden, collega's. We hebben namelijk een grote opdracht om het evangelie nog door te geven. Om anderen te redden van de eeuwige ondergang, van de hel. Maar hier staat het dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn. En die volheid, die is daar bijna. He, want het is, we moeten echt met elkaar de komende jaren, of misschien wel dit jaar, misschien gaan we dit jaar grote wonderen gebeuren. Maar de Heer is bezig in Israël. De Heer komt tot zijn doel met zijn volk. Lees Zacharia 11, 12, 13, 14 maar. De Heer gaat nog een bijzonder iets doen in het volk Israël. Het zal met veel moeite en met veel strijd gepaard gaan. Maar bestudeer dat profetische woord. Maar laten wij ook niet vergeten dat daar nog een grote oogst is om ons heen. Er zijn nog velen die niet gered zijn. En daar gaat het dan vanavond over. Wat dat nou voor ons betekent, die grote opdracht. Wat betekent die grote opdracht? Wel, dat wij geroepen worden om discipelen te maken. Dan gaan we naar Matteüs 28. Daar hebben we les 6 al een beetje over nagedacht. Toen we hebben nagedacht over discipelschap. Maar we gaan nog een keer die tekst lezen uit Matteüs 28 vers 19. En het is zo heerlijk om te weten dat de Heer Jezus gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we hebben krediet op de Heer. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onder alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u. Vergeet dat niet. Al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Nou, als we nou kijken vanavond naar de grote opdracht, het maken van discipelen. Daar staat er in vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volken. Nou, als je dat woordje onderwijzen bekijkt in het Grieks, dan wordt daar het Griekse woordje mathetes gebruikt. En wat betekent dat Griekse woordje mathetes? Dat betekent letterlijk discipelen maken. Dus als je heel letterlijk naar deze tekst kijkt, dan staat er, ga dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen. Dat is de grote opdracht. De grote opdracht is niet dat wij bekeerlingen maken, dat wij eenmalig eens een keer een evangelie ergens brengen en denken, nou, die persoon heeft de Heer Jezus aangenomen of die heeft de Heer Jezus leren kennen, dan is het klaar. Maar het is onze opdracht, en straks zal ik het praktisch maken, het is onze opdracht om als een herder schaapjes, schapen van de Heer te leiden en te koesteren en een pad daarmee te stappen, dat zij persoonlijk met de Heer leren wandelen. En dat is mijn grote zorg. Laten we, vanavond ga ik best wel wat teksten opslaan, Ezekiel 34 bekijken. Ezekiel 34. Dit is, Gerrit is de afgelopen vrijdag bij me geweest en we hebben samen gebeden of wel meteen al gesproken. Maar dit is een van mijn grootste zorgen voor Nederland. Want er staat in Ezekiel 34, vers 2b tot en met 4. Maar het gaat over ontrouwe herders van de schapen, van Gods volk. Ezekiel 34, vers 2. Weet de herders van Israël die zichzelf weiden, zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterft gij niet en het kranke heelt gij niet. En het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over die schapen met strengheid en hardigheid. Dit is zo'n grote zorg voor mij. Wij hebben een geweldig evangelie in ons midden, de blijde boodschap. Wat mensenlevens wil redden, maar wat ook wil leren, mensen wil leren om samen met de herder met een hoofdletter te wandelen. Maar wat gebeurt er vandaag de dag? Wij sturen mensen binnen de gemeente, sturen naar allerhande instanties om geholpen te worden. En als predikant, als herders, dan weten we het niet meer. En dan denken we, dan moet de seculiere maatschappij moet het maar oplossen. Terwijl de Bijbel hier ook heel duidelijk zegt dat herders de taak hebben om de zwakken te sterken, het kranken te helen, het gebrokenen te verbinden en niet over de kudde te heersen met strengheid en hardigheid. Hoe komt het dat in sommige gemeenten zijn daar jongens en meisjes, jongvolwassenen die de Heer Jezus leren kennen en ze beleiden dat openlijk in de gemeente, En er komen geestelijke leidslieden, er komen herders die het in de grond boren. En ik weet het wel, ik generaliseer. En in de ene gemeente zal het duidelijker zijn dan de andere. En sommige gemeenten helemaal niet. Maar hier staat het. Dat het over ontrouwe herders gaat die uiteindelijk de kudde niet wijden. Wat is discipelen maken? Discipelen maken, dat is dat wij gaan beseffen. Dat wij allemaal het ambt aller gelovigen hebben. Dat wij een herder zijn. En dat de Heer ons wil gebruiken. Om mensen tot Jezus te leiden, maar ook met de Heer Jezus te leren wandelen. Dat is een proces. Dat is niet met één keer gedaan. Dat heeft tijd nodig. Nou, ik heb een boekje meegenomen en ik vind dat zo mooi. Het gaat ook over dit, over Ezekiel 34. Dat is van Martin Bucer, dat is een reformator ten tijde van Calvijn. En het heet Over de ware zielzorg. En waar gaat het over? Dat gaat over hoe Christus zijn gemeente regeert, hoe de verloren schapen gezocht moeten worden, hoe de verjaagde schapen weer teruggebracht moeten worden, hoe zieke en gewonde schapen verbonden en weer genezen moeten worden, hoe de zwakke schapen gesterkt moeten worden, hoe gezond en sterke schapen beschermd en gewijd moeten worden, over het uitsluiten en afzonderen van valse bokken, enzovoort, enzovoort. Maar in dit boekje wordt zo duidelijk beschreven dat herders, de leidslieden van de gemeente, een taak hebben om de kudde met zachtheid en liefde en getrouwheid te wijden. Nou, wanneer heb u voor het laatst, wanneer heb jij voor het laatst een gesprek gehad met iemand in de gemeente? Met de dominee, met de ouderling, of met iemand anders in de gemeente die een pad met u gestapt is om u geestelijk te leiden tot een discipel of om u te leren wandelen met de Heer? Luther had een persoonlijke zielzorg voor Staupitz. En zijn geestelijke leven deelde hij met Van Staupitz. Waarom? Omdat Van Staupitz een verlangen had om een zielzorger te zijn, om discipelen te maken. Daarom geloof ik echt dat we met de afschaffing van de biecht de kind met het badwater hebben weggegooid. Ik zeg niet dat we de biecht opnieuw in moeten horen, maar het luisterend oor. Dat er een broeder of een zuster of een predikant of een ouderling ons helpt in de wandel met de Heer. Er zijn zoveel vragen onder jongeren en jongvolwassenen. Mensen komen tot geloof en zijn jarenlang in grote vertwijfeling. Ben ik nou zelf begonnen of ben ik nou niet zelf begonnen? Ze zijn eenzaam, super eenzaam. En als je een keer beleidt dat je kind van de Heer bent, dan is daar een gevaar dat het op een verkeerde manier gehanteerd wordt. Dus ik wil vanavond jullie op het hart binden, en dat is reformatorisch, het ambt aller gelovigen, maar dat wij een taak hebben om met gevouwen handen te vragen voor wie wij tot zegen kunnen zijn. De Heer brengt mensen op onze weg. Een collega, een familielid, alhoewel familie heel moeilijk ligt, vaak, maar een collega, een buurvrouw, een buurman. De Heer brengt mensen op onze weg. En dan is het zo belangrijk om jezelf ter beschikking te stellen aan de Heer en te zeggen, Heer, als het uw verlangen is, als het op uw hart is dat u door mij heen die persoon wil bereiken, Heer, dan wil ik mijzelf ter beschikking stellen. Hoe weet ik niet? Heer, ik mis vrijmoedigheid, ik mis een opening om daarover te beginnen. Maar één ding mis ik niet, heren, en dat is het geheim dat ik mijn handen mag vouwen en u om leiding mag vragen. Om zo te gaan bidden voor enkelingen, misschien 5 mensen. Ik zou het eigenlijk vanavond willen vragen, hè, van we zouden eigenlijk eens 5 minuten stil moeten zijn nu. En voor Gods aangezicht onszelf af moeten vragen, heren, welke 5 mensen zijn daar in mijn omgeving die u nog niet kennen of die misschien nog niet getrouwe volgelingen van u zijn, maar heren, die u op mijn weg brengt, zodat ik hen kan vertellen over de Heer Jezus, of hen kan vertellen wat het betekent om trouw te wandelen met de Heer. Die 5 mensen in onze omgeving, daar kunnen we heel eenvoudig voor gaan bidden. Als ik terugkijk in mijn eigen leven, als het gaat ook over discipelen maken, dan weet ik dat de Heer mij niet een last geeft voor 17 miljoen inwoners in Nederland. Nee, Als ik 's morgens, de ene keer meer als de andere keer, maar als ik 's morgens opsta, dan stel ik mezelf ter beschikking. En er zullen op die dag misschien 2 of 3 of 5 mensen op mijn weg komen. En dat moet ook wel eens zijn. Want die mensen die doorkruisen mij, hè, die komen op mijn pad. En dan is het alleen maar, Heer, als u wil dat ik over u vertel, dan moet u ook de woorden geven, Heer. Nou, ik zal 1 voorbeeld noemen. Ik ben een keer op een conferentie geweest. En toen was daar een jongen uit de gereformeerde gemeente in Nederland. En op dat ogenblik liep ik daar op die conferentie in 3-delig zwart. En dat gaf die jongen het vertrouwen om te midden van die hele grote conferentie naar mij toe te komen met zijn geestelijke vragen. En die jongen die was verslaafd aan drugs. En die zat in diepe ellende. Nou, op dat moment kan ik met zo'n jongen kan ik een gesprek voeren en zeggen, nou ja, goed, ik hoop dat je dan toch nog eens een keer de Heer mag vinden. Nee. Op dat ogenblik vraag ik heel eenvoudig, mag ik jouw adres hebben? En mag ik jouw mobiele nummer hebben? En mag ik jouw e-mailadres hebben? Op dat moment weet ik verder nog niks, maar dat vraag ik en dat schrijf ik op en dat neem ik mee naar huis. Wat doe ik dan vervolgens? Bidden voor zo'n jongen? Want ik merkte bij die jongen een nood. Ik heb die jongen uitgenodigd om een keer in een kerkdienst ergens te komen en na de kerkdienst voor mij een bakje koffie te komen drinken. Dat was het tweede contact. Nou, na het tweede contact kwam daar een vertrouwen en toen beleed hij vervolgens het probleem van homoseksualiteit waar hij mee worstelde. Dat kwam er nog bij. En toen voelde ik het wel aan, die jongen had in diepe nood. En vervolgens stuurde ze een keer een e-mail. Die stuurde ze een keer een sms'je ter bemoediging. Uiteindelijk heb ik het op mijn hart gekregen om hem uit de omgeving waar hij groot was gebracht, om hem daar weg te halen en bij ons in de Alblasser Waard een plaatsje te geven. Om te midden van broeders en zusters een warme gemeenschap te hebben. Om een lang verhaal kort te maken, die jongen heeft de Jezus leren kennen en mag op dit ogenblik vrij zijn van drugsverslaving en van andere problemen en hij mag nou wandelen met de Heer. Geen grote verhalen, maar wel heel eenvoudig jezelf ter beschikking stellen en beseffen dat het zit in gebed, maar ook in eenvoudige bemoedigingen. Een kaartje, een e-mail, uitnodigen op de koffie. Maar met het verlangen, Heer, o geef dat ik een instrument mag zijn om het hart van die jongen te bereiken. En zo wil God jullie gebruiken in jullie omgeving. Ik zal misschien meer mensen ontmoeten. Maar jullie ontmoeten ook individuen. Maar het begint met gebed. Vanmorgen heb ik mijn gebedsboek doorgebeten. Er staan 10 namen in van mensen die ik op mijn hart heb om daarvoor te bidden. En voor de een dan bid je langer als voor de ander. Maar uiteindelijk weet ik dat de Heer een last heeft gegeven voor deze mensen om daarvoor te bidden. En soms stuur ik een kaartje, soms stuur ik een e-mail. In een verlangen dat zij de Heer Jezus mogen leren kennen. Nou, als we nou hier vanavond met elkaar zitten. En wij vanavond op ons in laten werken. Wat het besef dat wij een van de weinige mensen zijn op aarde. Die reeds het eeuwige leven mogen bezitten. Althans, daar ga ik vanuit dat we hier mogen zitten. Dat wij dat eeuwige leven mogen kennen. Als je bedenkt dat er 7 miljard mensen zijn. Op de aarde. 17 miljoen mensen bijna in Nederland. Waarvan misschien 1,7 of 2 miljoen mensen kerkgangers zijn. Waarvan op heel veel plaatsen slechts 10%, als het 10% is, in het avondmaal gaat. En daarmee beleidt de levende verhouding met de Heer Jezus sterft. Dan is het toch een groot wonder dat wij hier zitten en op ons in laten werken. Ik mag door Gods genade weten dat ik naar de hemel toe ga. Maar het is toch een aangrijpende werkelijkheid dat daar zoveel mensen om ons heen dreigen voor eeuwig verloren te gaan. Naar de hel te gaan. Voor eeuwig verloren te gaan. Op de brede weg naar het verderf. En te beseffen dat God jou wil gebruiken. Om toch mensen te bereiken. Voor het vereeuwig te laat is. En hoe zit dat dan met betrekking tot die nood? Nou, je kan die nood niet. Je kan niet, zoals Gerrit al zei, je kan niet heel Nederland op je dragen. En dat is. Ik hoop dat vanavond ook duidelijk wordt. Wij kunnen niet heel Nederland op onze schouders dragen. Wij kunnen ons niet laten leiden door de nood. Ik ben er ook zo een, zoals Gerrit zei, die ook soms me laat leiden door de nood. Maar de grote vraag is, in mijn plaatsje, vlakbij Zaltbommel, bij u in Veenendaal, hier in Ede, mijn grote vraag moet zijn, Heren, wat kan ik op deze plaats voor u betekenen. Heren, ik stel mezelf tot beschikking. Dan kan je vanavond zitten als huismoeder met een groot gezin. Dan kan de Heere voor u een andere taak hebben als voor een jonge man op de studentenvereniging. Hier in de CAE in Ede. Hebben we het vanmiddag met elkaar over gehad met deze jongens. 4500 studenten hier op de CAE. Waarvan slechts nog geen 200 lid zijn van de christelijke studentenvereniging. En de rest, die, hoe ze hun vrije tijd doorbrengen, weet ik niet. Maar een cruciale fase in hun leven. Misschien is er iemand die dat ook op zijn hart doet om te zeggen. Heere God, hoe mogen wij tot zegen zijn van die duizenden jonge lui hier in Ede. God wil ons gebruiken om die oogst te bereiken. Om die oogst te vertellen van die ene naam onder de hemel gegeven. Nou is het belangrijk om twee woordjes te verstaan, hè. Aan de ene kant hebben we te maken met Gods soevereiniteit. En aan de andere kant hebben we te maken met de menselijke verantwoordelijkheid. Gods soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid. Wat betekent dat? Wel, aan de ene kant mogen wij weten dat God een waarmaker is van zijn woord. Hij heeft het gezegd, gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem tot aan de uiterste der aarde. Toen hij opvoerde naar de hemel. En dat heeft hij waar gemaakt. God gaat door. Ondanks onze lauwheid. Ondanks onze koudheid. Gaat God door. Dat is waar. Maar we hebben ook gezongen. Moet ik dan gaan met lege handen zo de heiland tegemoet. Zonder één verloste zondaar neer te leggen aan zijn voet. Dus wij hebben ook te maken met onze menselijke verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet werkeloos blijven. Dat betekent niet dat we gelijk allemaal actief de straten moeten gaan. Maar met open handen onszelf ter beschikking stellen en zeggen: Heren, hoe zou ik te midden van die grote opdracht, te midden van die grote nood, hoe zou ik daar iets in mogen betekenen? En dan kan het soms een heel klein iets zijn en toch heel groot zijn. Ik wil één ding vertellen. Afgelopen week, ik denk dat Marcel er geweest is, maar is Wiegert van Antwerpen overleden. Jongen van 31 jaar. Op hartenconferentie geweest. En velen kennen hem niet. Maar hij heeft heel getrouw. Heeft op een gegeven ogenblik heeft hij die DVD van Paul Washer heeft hij ondertiteld. The Shocking Youth Message. Hoeveel van ons hebben die DVD niet gezien? En hoeveel mensen is het niet tot zegen geweest? Wiegert mocht een middel zijn om die boodschap uiteindelijk wel in Nederland door te geven. Al is het misschien voor menselijke ogen heel klein. Maar het kan een geweldige impuls hebben om het evangelie voor te geven. Misschien zijn er onder ons die vertaalwerk mogen doen. Of we naar huis mogen ondersteunen. Of evangelisatiewerk op de Veluwe bij de Reeshoekenfeest. Misschien hebben we geen vrijmoedigheid, maar mogen we de handen vouwen en biddend leven kennen en om al dat werk van de Heer op te dragen. Maar God wil ons gebruiken. De grote vraag is, staan wij er open om door Gods geest geleid te worden? God schakelt mensen in, geen engelen. Goed mens. En als je een brandend kaarsje mag zijn, wil de Heer jou gebruiken om andere kaarsjes aan te steken. En het is een soort vermenigvuldigingsprincipe. En ik denk dat dit ook wel in de reformatorische kerk een zorg is. Dat we wel met ons hart geloven, maar niet met ons mond belijden, zoals Romeinen 10 zegt. Die met zijn hart gelooft en met zijn mond belijdt, de Heer Jezus Christus, die zal zalig worden. Maar er zitten veel stille in de landen, om het zo maar te zeggen, in de kerk. Met het nachtpikje op hun rug, hè, met het lampje op hun rug. En durven niet vrijmoedig te getuigen, durven niet met hun mond te belijden. En dat is nou juist vandaag de dag nodig. Dat wij ook openlijk uit gaan spreken. Maar ik behoor de Heer Jezus toe. Door Gods genade. In alle voorzichtigheid, niet in een soort triomfantalisme en activisme. Maar in een ootmoedige houding. Heren, gebruik me maar als een nietig instrument in uw hand om anderen te bereiken. Nou, de Heer gebruikt een Andreas om Petrus te leiden tot de Heer Jezus. De Heer Filippus werd gebruikt door de Heer om de kamerling te vertellen van de Heer Jezus. En Paulus het gebruikt om Lydia te bereiken met het evangelie. En zo wil de Heer ons ook actief betrokken maken bij het verspreiden van het evangelie. Beginnende bij Jeruzalem tot aan de uiterste der aarde. Nou, ik heb zelf, persoonlijk heb ik op een gegeven ogenblik, ben ik in het jaar 2000, toen ik heel wat vast had in theologie en in allerhande jama's, toen ben ik zo verstrikt geraakt in de een zegt dit en de ander zegt dat en die zegt dit en die zegt dat. Heren, ik weet het niet meer. Totdat ik ineens de boodschap mag horen van de rechtvaardiging van de goddelozen, dat het volbrachte werk van Christus genoeg is om gered te worden. De zaligheid die ligt niet hier in mij en moet ik niet hier van binnen zoeken, maar de zaligheid ligt buiten mij, vast in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En we worden opgeroepen met bevel van geloof en bekering de toevlucht te nemen tot deze gewillige zaligmaker. Toen mijn ogen daarvoor open gingen, toen kwam daar zo'n grote verwondering in mijn en zo'n grote blijdschap dat ik dacht, dit moeten al mijn vrienden weten. Dit moeten al mijn familieleden weten. En ik ben ervoor gaan bidden. En vanuit Psalm 85 vers 7, die tekst over opwekking, zult gij uw volk wederlevend maken, opdat uw volk zich in u verblijde, ben ik heel eenvoudig begonnen om in Haringsveld een jongerenavond te houden. Heel eenvoudig. We hebben toen dominee de Vries uitgenodigd met het thema het komen tot Christus. Gewoon een eenvoudige flyer. En ik ben met mijn vrienden, ben ik allemaal die foldertjes in de briefbus gaan doen. En ik heb gezegd, kom jullie naar de jongerenavond. De eerste avond kwamen er 125 mensen. En dan was gelijk iemand die vond het zo mooi, die heeft het uitgewerkt in een brochure. En de volgende avond werden die brochures en cassettebandjes aangeboden. En uiteindelijk is al dat werk daaruit ontstaan. Je hoeft niet allemaal jongerenavond te gaan houden, maar ga daar nou gewoon eens voor bidden. Heren, hoe kan ik dat zeggen? Misschien dat je in je straat interkerkelijke huisvrouwenochtenden mag gaan houden van de Heren of moet gaan houden. Ik weet het niet. En misschien zegt de Heren wel, nee, maar je hebt het druk met je gezin. Daar ben jij gesteld. Ga maar gewoon eenvoudig bidden tijdens het strijken of tijdens de aardappelschillen. Bid tot de Heren en draag het werk aan de Heren op in gebed. Maar de grote vraag is, zijn wij bereid om vrije tijd vrij te maken om die grote oogst te bereiken? Om aan die grote opdracht te kunnen voldoen. Nou, zelf ben ik begonnen met de reformatorische mensen. Op een gegeven ogenblik, dan komt een nood op je af en dan hoor je, ja, daar staat een kerk vrij in Rotterdam, een oud-reformeerde kerk die is vrijgekomen. Oh, nou ja, daar moeten we best doen. Ook van de Heer Jezus horen, dus bij die kerk gaan kijken. Hoeft helemaal niet veel te kosten. Maar goed, de Heer brak dat weer af, althans, dat ging weer niet door. En de Heer bepaalde mij opnieuw weer, beginnende bij Jeruzalem. En dat is een last die de Heer mij gegeven heeft. En ik geloof ook dat als wij in Jeruzalem, in de reformatorische gezindte, het evangelie gaan verstaan. En wij met brandende harten voor de Heer gaan leven. Dan geloof ik ook dat vanzelf de zendelingen en de evangelisten zullen uitgaan over de wereld. Maar ik ook zin nu. Voor het eerst mag je dan horen dat jonge mensen zich willen geven om naar het buitenland te gaan om het evangelie ook daar te brengen. Maar beginnende van Jeruzalem, in je omgeving. In mijn geval is mijn last voor de reformatorische gezindten in het verlangen dat reformatorische en evangelische jongeren en ouderen, maar dat ze zullen uitgaan over de wereld om aan de uiterste der aarde het evangelie te verkondigen. Nou, de grote vraag is vanavond, roept de Heer jou misschien tot zijn dienst? Heb je daar serieus al mee geworsteld in de binnenkamer? Gisteravond heb ik in Bodegraven ook over het thema gesproken. Toen kwam er een jong stelletje, zeggen wij gaan voor Intersurf, we weten nog niet waar naartoe, maar we hebben onszelf ter beschikking gesteld aan de Heer en de Heer heeft het zo geleid. Wij worden nou uitgezonden om kinderwerk te gaan doen in een derde wereldland. Willen wij onszelf ter beschikking stellen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere roept jonge mensen, oudere mensen. Hij heeft het zelf gezegd, bid aan de Heer des oogsters dat hij arbeiders uitstoten in de wijngaard. Die zijn nodig, jonge mensen, oudere mensen, om het evangelie aan andere bevolkingsgroepen te brengen. En niet alleen fulltime, maar ook parttime en ook misschien wel als een soort tentenmakersbediening. Gewoon je vaste baan, maar in je vrije tijd heeft de Heer jou een last gegeven Of voor asielzoekers. Of voor reformatorische jongeren. Of voor allochtonen. Ga zo maar door. Allerlei doelgroepen. In Zeeland is er een hele grote groep. Rondom Willem den Hertog. Die een roeping hebben om in gevangenissen Willem te ondersteunen. Om daar dienst te organiseren op zondag. En daar criminelen te bezoeken in de cel. Vanuit de Alblasser Waard, vanuit het jongerenwerk in de Alblasser Waard. Is er een hele groep dames die op dit moment een last hebben gekregen om werk te doen, evangelisatiewerk onder prostituees. Ze zijn begonnen in Utrecht bij de Tippelzone en uiteindelijk heeft de Heer naar Antwerpen geleid. En ze gaan nou één keer in de maand gaan naar Antwerpen om daar een hele nacht de prostituees te bereiken. En van het evangelie te vertellen. En een hele doos bij met verschillende talen met bijbels om daar bijbels uit te reiken aan die prostituees. De Heer wil ons gebruiken om het verlorene te vertellen van de liefde van God. En de grote vraag is, stellen wij onszelf ter beschikking en staan we open voor de leiding van de Heilige Geest? En ja, maar een probleem denk ik ook in de reformatorische gezin. Ik heb hier ook dat tekst, op jullie flyer staat het ook, of jullie handout. Die uitspraak van Oswald Smith. Daar staat, in dat citaat, daar staat aan het eind, waarom, laat dat eens lezen, dat stukje, dat die, de tweede, het is een kaart, dat staat er omheen. Kijk hoor. Het is de tweede pagina, denk ik. Tweede pagina, ja. Er staat een grijze balk, staat daar, en er staat er, kent u de geschiedenis van de spijziging van de 5000 mensen door de Heer Jezus Christus? Er staat in de Bijbel dat hij hen deed neerzitten rij op rij in het groene gras. Staat er dat zijn discipelen alleen aan de eerste rijen uitdeelden, zich omkeerden en vervolgens opnieuw de eerste rijen brood en vis uitdeelden? Nee, duizendmaal nee. Wanneer ze dat gedaan zouden hebben, zouden de mensen van de achterste rijen opgestaan zijn en hevig geprotesteerd hebben. Hier, kom hier! Zouden ze geroepen hebben, geef ons ook wat! Wij hebben nog niet gehad, wij hebben ook honger. Waarom ontvangen de mensen in de voorste rijen voor de tweede keer, voordat wij voor de eerste keer iets ontvangen hebben? Waarom zou iemand het evangelie twee keer horen, als er nog zoveel mensen zijn die het nog nooit één keer hebben gehoord? Dat is wat. Ik ga nou even een prikkelende stelling doorgeven waar je maar zo over na moet denken. Maar is het normaal dat predikanten zondag aan zondag een appellerende boodschap laten klinken en dat we alleen maar horen hoe we tot Christus kunnen komen en dat we niet horen wat het betekent om met Christus te leven? Dat mensen misschien 1000 keer of 1500 keer al in hun leven 60 zijn. Elke keer weer horen dat we naar de Heer moeten komen. Dat je dan op huis komt en dat mensen zeggen, nee, maar ik ken de Jezus nog niet. Dat is aangrijpend. Waarom zouden we het evangelie twee keer doorgeven als er nog zoveel mensen zijn die het nog nooit hebben gehoord? En we zijn maar bezig. Natuurlijk, de God is genadig. Het is zo'n groot wonder dat God, ondanks dat, doorgaat met zijn werk. Natuurlijk. Maar laten we wel beseffen dat er nog zoveel heidenvolkeren zijn die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. En daar wil de Heer ons ook brengen. Nou, wat moet ik nou doen? Als het gaat over het geestelijke werk hier in Nederland en daarbuiten. Wel, het gaat er in de eerste plaats om dat wij onszelf ter beschikking stellen. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Zoals Romeinen 6 dat zegt, stel uzelf als een levend offer ter beschikking aan God. En als de Heer dan roept om je baan op te zeggen, om je bedrijf te verkopen, en de Heer legt een last op je hart om evangelist te worden of voor predikant te gaan studeren, dan moet je gaan. Want er is geen heerlijker werk als betrokken te raken bij werk in Gods koninkrijk. Dat is zo'n wonder dat de Heer mensen wil gebruiken om anderen het evangelie te vertellen. En uiteindelijk met eigen ogen te zien dat God je wil gebruiken. En er is een groot tekort aan Godvrezende werk. binnen de kerken. Een groot tekort aan zendingswerkers bij de deputaatschappen van verschillende kerkgenootschappen. Een groot tekort aan geestelijke werkers. En daar waar opwekking is, daar komt altijd een hernieuwde bewustzijn voor zending en evangelisatie. Kijk maar naar Van Zinzendorf, naar de Hermeters, kijk maar naar het Revij, het opwekking rondom Isaac de Koster en Groen van Prinsteren. Toen het evangelie ging leven in de harten, toen kreeg je Otto Heldering, die de Helderingstichtingen kreeg, om mensen op te vangen, kansarme jongeren. Dan zie je altijd, daar waar opwekking komt, daar waar er leven komt, daar geeft de Heer een hernieuwde bewustheid voor zending en evangelisatie. Alleen we moeten oppassen dat we niet in de kramp raken. Sommigen van ons gaan misschien vanavond, ik hoop het niet, maar naar huis en die raken in de kramp en denken, oh, nou heb ik nog niks gedaan tot nu toe en wat ben ik toch voor christen. Nou goed, we mogen daar onszelf de Heer voor ontmoedigen. Maar het gaat er niet om dat we vanavond in een kramp terechtkomen, maar dat wij heel eenvoudig vertrouwen en bidden. Heren, leer mij mijn plaatsje te verstaan die u voor mij bedoeld hebt. De een heeft meer tijd, de een heeft meer vrije tijd, de een heeft een klein gezin, de een heeft geen gezin, de ander die is al gepensioneerd. Maar de Heren weet wat wij aankunnen en de Heren weet wat goed voor ons is en hoe hij ons wil gebruiken in onze omgeving. Hij zal ons leiden. Nou, waarop kunnen wij nou, op welke manieren kunnen we nou helpen? Nou, wel door heel praktisch te helpen met evangelisatiewerk of zendingswerk, door ons ter beschikking te stellen. Maar ook door gebed. En dan kom ik bij dat punt, wat manieren waarop iedereen kan helpen. Iedereen. Wij kunnen helpen heel eenvoudig door gebed. We kunnen heel eenvoudig gaan bidden voor onze familie. Hoe moeilijk dat voor sommigen ook is, maar bid voor je familie, voor je naaste verwanten. We kunnen gaan bidden voor de collega's. Wees nou eens even eerlijk. We zijn hier. Sommigen van ons hebben een baan. En als we geen baan hebben, dan hebben we buren thuis. Hoe vaak heb je nou gebeden voor die onbekeerde collega's? Hoe vaak heb je nou al gebeden voor die onbekeerde buurman? Ja, ik heb het ooit wel eens een keer gedaan. Maar toen ben ik het eigenlijk weer vergeten. Daarom zouden wij misschien eens het advies van George Mueller eens mee moeten nemen. Ik zeg het niet, ik geef het ook niet als een wet door. Maar er is een boek geschreven over George Mueller en dat heet 50.000 antwoorden op gebed. 50.000, notabene. En wat deed George Mueller? Hij had een paar lijnen in zijn boek staan. En de eerste, dat was heel eenvoudig, een datum. De tweede was de persoon. Of de zaak waarvoor hij bad. En hier opnieuw een datum wanneer de Heere dat gebed eenvoudig werd veroordeeld. Zo heeft George Mueller, dat zijn ze nagelaten zitten, zo heeft George Mueller gebeden bij de Heere voor de behoeften. De Heer heeft immers gezegd, ik zal rijkelijk in al uw behoeften voorzien. En daar ging George Mueller met vrijmoedigheid op staan. Maar Heer, u hebt het zelf gezegd. Dat u rijkelijk in al de behoeften zal voorzien. George Mueller schreef voor een datum. En hij bad, ik noem maar wat, voor John. En hij bad bijvoorbeeld voor bekering. Voor een geestelijke doorbraak. En daarachter de datum waarop de Heer dat gebed verhoord heeft. Ik zou dat eigenlijk vanavond als huisarts mee willen geven. Niet als een wet. Maar ga nou gewoon eens voor 5 mensen bidden in uw omgeving. Waar God u voor wil gebruiken. Of voor bekering. Of voor discipelschap. Maar dat betekent ook dat. En dat betekent niet dat je zomaar in het wilde weg voor iemand moet bidden. Gods geest moet daarin ook leiden. Vroeger zei ze wel eens, ja, dat het maar eens een opgebonden zaak mag worden. Nou ja, goed, opgebonden zaak betekent niet anders dan, die persoon, die draag ik met me mee, daar heb ik een last voor. Daar ben ik bewogen mee. Je gaat daar niet zomaar voor iedereen bidden, maar met wie ben je nou bewogen in je omgeving? En gaat daar nou eens dagelijks voor bidden en ga dan vragen, heer, moet ik een kaartje sturen? Of moet ik nou eens een keer tussen de middag met die persoon eens even een hapje gaan eten? Ik doe maar wat. Of moet ik eens een keer een e-mail sturen? Of eens een keer een boekje afgeven? Of eens een keer een cd van een jongerenavond? Ga er nou eens voor bidden. En je zal zien hoe de Heere u en jou wil gebruiken, eenvoudig door gebed. Maar wij mogen ook bidden voor het zendingswerk en het evangelisatiewerk en voor de prediking. En dan zou ik één ding willen zeggen, we leven in een tijd, en ik doe daar zelf aan mee, maar we leven in een tijd waarin er misschien wel elke maand tientallen gebedsbrieven door onze e-mailbox komen of thuis op de mat vallen. Het grote gevaar is weer dat we in dat hele spectrum van al dat gebedswerk, dat wij versnipperde aandacht geven. Ook dit moet door Gods geest geleid worden. Het kan best zo zijn dat u zegt, ik heb geen gebed voor de bediening van Arjan of voor Haardkraai. Dat geeft helemaal niet. Het kan zijn dat je zegt, ja, maar ik heb een last om te bidden voor Open Doors. Ik bid de kalender van Open Doors, daar bid ik elke dag trouw voor. En dan vergeet ik geen dag. En een ander zegt, ik heb het op mijn hart om te bidden voor het werk van Filistine. De Heere zal dat zelf door de Heilige Geest leiden, maar wees getrouw in dat waar de Heere je bij bepaalt. Maar pas op dat je door de veelheid uiteindelijk nergens aan toe komt. Want waar gaat het om als het gaat over de grote opdracht en over het geestelijke werk? Een heel belangrijk kernwoord is betrokkenheid. Hoe kan ik voor iets bidden waar ik niet betrokken bij ben? Daar heb ik geen last voor. Als ik er niet bij betrokken bij ben. Ik krijg soms een gebedsbrief van iemand die ik nauwelijks ken. Ik heb daar geen betrokkenheid bij. Dus het gaat in de eerste plaats over een stuk betrokkenheid. Is die nood die die organisatie of de gemeente of de evangelisatiecommissie. Is dat ook mijn nood? Dan moet ik daar getrouw voor gaan bidden. Zoals de Heere dat lijkt. Maar bid ook voor de predikant en voor het evangelisatiewerk. Er zijn er sommigen, en dat vind ik dan wel, maar goed, dan moet u zelf maar aan de Heer vragen. Maar er zijn er soms sommigen die niet meer kunnen bidden bijna voor de predikant. Omdat het misschien iemand is die over de kudde heerst met strengheid en hardigheid. Dan kan je, er soms bijna niet meer voor bidden. Dat is soms moeilijk. Dan moet je oppassen dat je niet geïrriteerd raakt en uiteindelijk verbitterd wordt. En vraag dan of de Heer dat weg wil nemen of hoe. Of vraag aan de Heer wat de Heer daarmee voor heeft, wat de Heer daarmee bedoelt. Tweede, wat we nog kunnen doen naast het evangelie verspreiden, dat is de financiële ondersteuning. Ik heb er nog nooit een preek over gehouden over Malachi 3 vers 10, maar in de evangelische kring is dat een van, misschien wel een van de meest, nou dat is een beetje ondeugend van me, maar dat is een tekst die nogal vaak aangehaald wordt, dat we de tiende moeten geven. Dat is oud-testamentisch. Nieuw-testamentisch is misschien al meer. Weet het niet. Maar ook dat is een taak voor ons om te beseffen dat het geld wat God mij geeft door middel van mijn bedrijf of door middel van mijn baan, dat geld uiteindelijk gegeven is door de Heer en dat het eigendom van God is. En wij mogen de Heer vragen, Heer, wat wilt gij dat ik met dat geld zal doen? Zelf vind ik het heel moeilijk. Ik zal wel eerlijk zijn, maar ik vind het zelf heel moeilijk om geld aan mijn kerk te besteden. Als ik weet dat ze 5 miljoen aan een computersysteem hebben gegeven om de leden te registreren. Het loopt alleen maar op. Ik zeg, ja, betaal nou mijn geld met mijn bijdrage. Of als stichtingen. Waarvan dus later blijkt, ik zal geen namen noemen. En dat is niet zozeer echt het direct reformatorische, maar daarbuiten. Maar met adoptiekinderen, dat de directeuren met salarissen weggaan, waar je gewoon eng van wordt. Ga ook bidden hoe jij als gezin het geld mag besteden in de dienst van de Heer. Maar betrokkenheid is opnieuw belangrijk. Wees betrokken bij dat werk. En weet ik dat het geld op een goede manier besteed wordt en dat het niet opgaat in overheidskosten en in kantoorpersoneel, dat het uiteindelijk niet op de plaats van de bestemming komt. Maar er is geld nodig. En in de evangelische kringen, dan proberen ze het uit de zakken los te rammelen. Dan pak nu uw portemonnee. En pakken, en we zullen ervoor bidden. En het is een offer wat u brengt. Nou ja, geld geven is ook offeren. Zijn we in de reformatorische gezin, denk ik, wel erg kwijt. En verstaan we misschien te weinig. Alhoewel uit de grote kerken die gebouwd worden, Dat er nog steeds wat lijkt dat er geld gegeven wordt. Maar goed. Het is misschien wel het slechtste rendement wat we kunnen doen om geld in bakstenen te duwen. He, dat is, ik vraag me af of dat een goed rendement is. Maar goed. We gaan afsluiten. De Heer wil ons gebruiken om het evangelie door te geven voor gebed en financiële ondersteuning. Daar mogen we voor bidden. En die grote opdracht die is voor ons allen bedoeld. En de Heer wil dat we die opdracht ook serieus nemen. En anderen zullen alleen over Heer Jezus horen als individuele personen opstaan om voor de naam en de zaak van de Heer uit te komen. Nou, tenslotte een woord van bemoediging. De Heer wil ons gebruiken om stap voor stap ook hierin te leiden. Ik heb het meegemaakt met conferenties van Haakkrij, dat we op zaterdagavond naar Rijssen gaan om daar bij Lucky & Co. daar evangelisatietraktaatjes uit te delen aan de reformatorische jongeren die in een lagere disco gaan. En dan waren er jongeren die dat nog nooit gedaan hadden. En dat ze zeiden, ja, ik zou het toch wel graag willen doen, maar ik zie er zo tegenop. En dan dacht ik, nou, als je er toch naar verlangt, ga dan eens mee. En dat hij dan de andere dag, dat je die daar sprak en zei, wat was dat een zegen om daar gewoon te zijn en anderen aan te spreken en die directe vraag te stellen, ben jij al gered? Weet je al dat je naar de hemel toe gaat? En dat ze het zo mooi vonden om eenvoudig te folderen en anderen te vertellen over de Heer. Ik geloof echt dat als wij meer dat gaan doen, dan krijgen we ook vanzelf vrijmoedigheid. Echt waar, de Heer geeft de vrijmoedigheid ook zelf. Hij heeft het immers zelf beloofd, gij zult mijn getuige zijn en gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Hij heeft zijn geest beloofd, die ons de vrijmoedigheid geeft om te vertellen van de Heer. En het is zo'n grote zegen, niet alleen voor die ander, maar ook voor jezelf. Want dat is iets, dat is ook een geheim, naarmate je jezelf uitbeeldt, geeft de Heer ook zijn shalom en vrede in jouw eigen hart. En tenslotte mogen we weten dat we er niet alleen voor staan. Ik heb jullie gelezen uit Matteüs 28. En waar die heerlijke belofte van de Heer staat. Dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Het is niet ons werk, Gods geest. Die bearbeidt de harten. Die maakt dood de zondaar en levend. Maar er staat ook en ziet. Ik ben met u. Ik ben met jou. Al de dagen tot aan de voleinding de wereld. Het hangt ten diepste niet af van onze inspanningen. Dat geeft ook weer een heerlijke relaxheid. Ten diepste is het ook niet ons werk. Maar is het zijn werk. Aan de ene kant werkt u zelf zaligheid door vrezen en beven. Het is God die het in u werkt. Beiden het wil en het werk. God schakelt mensen in. Maar we mogen het ook met vrijmoedigheid. Die grote opdracht mogen we ook met vrijmoedigheid aan de Heer teruggeven. Goed, we gaan nu met elkaar pauzeren. Na de pauze gaan we elkaar niet in de kring zitten. Maar dan ga ik vertellen de ene bijlage. Er is nog een bijlage bij. Hoe leid ik iemand tot de Heer Jezus? En straks probeer ik een hele taal te vertellen hoe God hem wil gebruiken. Of iemand die je kent of niet kent. Om een zegen te mogen zijn om die andere tot Jezus te leiden. Zoals Andreas dat met Petrus heeft gedaan. Ik wil iets over vertellen.